Want de aardigheid is dat dit schriftgedeelte hier in Johannes 17 en het eerste deel van Efeze hoofdstuk 4 de schriftgedeelten zijn waarin gesproken wordt over de eenheid van de gemeente. Zijn er de standaard schriftplaatsen voor de verdediging van de ecumene en dat soort dingen meer. En voor de grondslag voor de wereldraad van kerken. Nou ja, dan moet ik er eerlijk bij zeggen dat daartoe natuurlijk toch bepaalde versen uit deze schriftgedeelte geïsoleerd worden. Dat wil zeggen uit het verband gerukt worden. Maar niettemin, men kan niet ontkennen dat het deze schriftgedeelten zijn die spreken over de eenheid van de gemeente. Daarnaast vinden we losse uitspraken en uiteenzettingen op andere plaatsen, maar dit zijn de meest fundamentele. En meestal geeft men de voorkeur aan de woorden van de Heer Jezus boven de woorden van de apostelen. En dus komt men in dit hoofdstuk terecht. En de kreet is dus ook altijd, niet het decreet, maar de kreet is altijd die van, ik wil dat zij allen één zijn. Vers 21, of nog korter, opdat zij allen één zijn. En dus richten wij de genootschap op dat die eenheid tot stand moet brengen, was de bedoeling. Nee, of het dan een wereldraad van kerken is of een evangelische alliantie, of hoe dat maar heet, mag. Ja, dat maakt mij niks uit. Ik vind onder alle omstandigheden een streven dat weliswaar lijkt bijbels te zijn, maar dat in werkelijkheid volstrekt onbijbels is, omdat het is de ontkenning van wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons niet dat wij tot eenheid moeten komen, wij als gelovigen. De Bijbel leert ons dat wij één zijn en die overeenkomstig zouden wandelen. Maar wij hebben het daar nog over, want het komt genoeg aan de orde in dit schriftgedeelte. En misschien komen we ook nog wel even in Efeze 4, want dat is bijna onvermijdelijk. Maar waar het over gaat in de aanvang van dit hoofdstuk is inderdaad dat in die eerste 5 versen, waarin de Heer bidt voor zichzelf, dat daarin de Heer zelf ook tot voorbeeld gesteld wordt. Dat is de zin ervan dat het hier ook staat en dat het onderdeel van dit gebed uitmaakt. Want het gaat erom dat niet alleen hij, maar dat ook wij zouden voleindigen het werk dat God ons gegeven heeft om te doen. En begrijp je me goed, het heeft alles van doen met de gemeente. Ook het werk van de Heer Jezus. Als hij het niet gedaan had, zijn werk, dan zou die gemeente er niet eens geweest zijn. En vervolgens, hij doet het werk nog. Want nog steeds wandelt hij en leeft hij tot heerlijkheid des Vaders. Ik meen dat we het ook aangehaald hebben al vorige keer. Maar het zijn van die vaste uitspraken in de schrift, bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 6, waar het ook staat. Hè? Op dat gelijke wijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dus tot heerlijkheid des Vaders. Precies op dezelfde manier. Hetgeen trouwens tegelijkertijd nog eens een prachtige illustratie is voor de gedachte die ik ook zo vaak genoemd heb. Namelijk dat in al die nieuwtestamentische brieven niets is te vinden dat niet rechtstreeks afgeleid is van de woorden van de Heer Jezus zelf. En deze woorden dus ook. Hè? Maar goed, terug naar dit hoofdstuk dan. Hij zegt dus in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Daar hebben we al langer geleden bij stilgestaan, bij vers 5 in het bijzonder, omdat daar gezegd wordt dat feitelijk de Heer zijn heerlijkheid verloor, niet bij zijn menswording of iets dergelijks, laat staan bij zijn kruisiging pas, maar al bij het ontstaan, zeg ik dan maar even, van deze tegenwoordige wereld, in het werk van de zeven dagen. Het bestaan van de wereld zoals wij hem kennen, van een zondige wereld, dat is sinds die 7 dagen zo, is niet tot eer van God, uiteraard. Zelfs tot oneer van God, kun je elke ongelovige vragen, want die weten dat precies, hè, die lui, hè. Die kijken om zich heen en stellen, wel, als het dan een God is, dan heeft hij geen eervol werk geleverd tot op heden. Nou ja, niet gehinderd door enige kennis van zaken, kan men dat ook makkelijk concluderen. Vooral als men de beschuldigde eerst niet aanhoren wil. Als u begrijpt wat ik bedoel. Huh? Ja. Oordeelt ook ons met iemand zonder hem eerst te horen, werd er gevraagd. Dus ook met God ook, hoe kun je wat over God zeggen als je niet eerst naar hem luistert? Toch? Nou goed. En dus, wij leren uit het woord Gods dat hij inderdaad een plan uitwerkt om uit een oude gevallen wereld een nieuwe wereld tot stand te brengen. Een die heerlijker is dan de oude ooit geweest is. En het tegenwoordige, de middelste uit de race van drie, zeg ik maar voor alle duidelijkheid. Dat is de wereld waarin wij leven. Die heeft maar één doel, om uit die oude wereld inderdaad een nieuwe voor te brengen. En daarom is daartoe is de schepping zwanger, heet het in de Romeinen hoofdstuk 8. En waar het over gaat, is op zijn minst het herstel van de heerlijkheid Gods, maar in de praktijk meer dan dat, uiteraard. En dan gaat het dus ook in de kleine details om. En een klein detail noem ik mijn leven, of het uwe. Dus een klein detail uit het geheel, maar dan gaat het net zo goed om precies hetzelfde grote beginsel. Namelijk dat God in ons verheerlijkt zou worden. Wij die van nature niet tot heerlijkheid Gods zijn, worden tot heerlijkheid Gods gebruikt, was de bedoeling. En ook wij als gelovigen, zegt Paulus in hetzelfde Romeinen 8, ook wij die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten in onszelf en we wachten op de toekomende verlossing. Populair gezegd, ook wij zijn zwanger. Nee, niet trouwelijks, is ons klein broeder. Nou goed, doe maar weer. Maar zo zit dat nou eenmaal, hè? Ja, dat is alleen maar om te oefenen in die begrippen mannelijk en vrouwelijk. En alle schepselen zijn per definitie vrouwelijk nou eenmaal. Ten opzichte van de schepper, en zijn dus dienstbaar aan de schepper, is de bedoeling. Maar het zou leiden tot heerlijkheid. Ook niet alleen heerlijkheid van Christus zelf, maar ook heerlijkheid van ons. En niet alleen Christus zelf werd dus tot zoon aangesteld en ontving heerlijkheid doordat op hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat citeer ik dus even uit Hebreeën. Hè? Maar ook tot ons zou gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En niet alleen de Heer Jezus Christus zou de heidenen hoeden met één ijzeren roede, maar ook wij die overwinnen in hem zouden de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Alles uit Psalm 2 afkomstig, maar in het Nieuwe Testament aangehaald en wel degelijk toegepast, niet alleen op de Heer Jezus, maar ook op de gemeente. En daar gaat het maar om. Dat is het verband hier. Eerst wordt in vijf versen gesproken door de Heer over zichzelf, maar daarna over ons, omdat wij daarin zouden delen. Daarmee verbonden zijn. Of zoals het in andere schriftplaatsen heet, hij is nu eenmaal hoofd van het lichaam waarvan wij de leden zijn. En in hem, dus Efeze dus weer, in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. In hem hebben we deel aan zijn uitverkiezing, aan zijn predestinatie, aan zijn roeping, aan zijn genade bovendien. En al dat soort dingen, zoals in Efeze 1 voor de gelegenheid worden opgezond. Maar misschien heb ik het daar nog over. Maar hierna komen we bij vers 6. En feitelijk is zo dat in vers 6 tot en met 10, als ik het mag samenvatten, dat daarin de Heer Jezus als het ware de zijnen beschrijft. Daar gaat het immers om de zijnen en om degene voor wie hij bidt. En als ik dan toch een indeling moet maken, want ja, vooral bij Johannes hebben wij daar dikwijls behoefte aan, dan maak ik hem zo. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het niet zo strikt is als ik nu zeg. Maar als ik een indeling maak, vers 1 tot en met 5 spreekt de Heer over zichzelf. In vers 6 tot en met 10 beschrijft hij degene voor wie hij vervolgens bidt. Namelijk, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij gegeven hebt. Het gaat dus om degene die door de Vader gegeven zijn aan de Zoon. En dat zijn wij. Kijk, ik bedoel eigenlijk gewoon dit te zeggen. Natuurlijk, wij zijn gelovigen, we zijn kinderen Gods. Ik bedoel, wij waren zondaar, wij zijn nu behouden en we gaan naar de hemel, eind goed, al goed. En ze leven nog lang en gelukkig. Natuurlijk is dat zo. Maar goed, de Bijbel spreekt er wel heel wat uitgebreider over. En speciaal waar het gaat om de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, worden wij hier bijvoorbeeld beschreven als degenen die door de Vader uit de wereld genomen zijn. Zijn wereld, want de ganse aarde is mijn, zei hij al. En ooit nam hij Israël eruit en zei, jullie zijn mijn volk, op de hele aarde is mijn, dus ik kan kiezen wie ik wil. En in onze dagen kiest hij ons uit de wereld en geeft ons aan de Heer Jezus Christus. En daar komt ons klassieke evangelische jargon dus ook vandaan. U weet wel, wij zijn zijn eigendom. Bent u al het eigendom des Heren? Want toen dit jargon nog gebruikt werd, gebruikte men ook nog de tweede naamval in het Nederlands. Ja. Bent u het eigendom des Heren? Sterker nog, men zei gewoon, kent u de Heer Jezus? En men bedoelde niet, heb je er ooit van gehoord? Maar men bedoelt, ben je zijn eigendom? Heb je deel aan hem? Heb je gemeenschap aan hem? Enzovoorts. En dat is ook waar het om gaat natuurlijk. Wij zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus in de zin van dat we leden zijn van zijn lichaam. Wij zijn aan hem gegeven. Hij kan recht op ons laten gelden. Niet alleen omdat hij ons gekocht en betaald heeft zoals dat heet, maar omdat wij door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Begrijp hem goed, iedereen die ooit behouden wordt, is gekocht en betaald door de Heer Jezus Christus. Het is zijn werk geweest. Hij heeft uitvoering gegeven van het plan Gods. Maar wij uit onze bedeling zijn specifiek als eerste resultaat van zijn arbeid aan de Heer Jezus Christus gegeven als zijn heerlijkheid, als zijn persoonlijke loon. Het arbeidsloon dat voor zijn aangezicht zou zijn waarover wij de vorige keer gesproken hebben. Naar aanleiding van Jesaja 49, voor degenen die er niet bij waren, voor alle duidelijkheid. Want daar gaat het om. Wij zijn zijn loon, zijn erfdeel. Wij zijn van hem. In alle opzichten. Niet alleen omdat hij voor ons leed en stierf, maar omdat wij aan hem gegeven zijn als zijn erfdeel, als het loon voor zijn arbeid. En daar gaat het dus om. Zodat we op deze beide gronden geacht worden onszelf ook volledig aan hem ter beschikking te houden. Dat is de bedoeling. Nou goed. Voor wie bidt hij dus? Wel, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Natuurlijk, voor alle duidelijkheid, dit zei hij letterlijk over de discipelen en het was voor zijn opstanding uit de dood en dus nog in oud-testamentische tijd. Maar, het werd geschreven, niettemin met grote nadruk, in nieuw-testamentische tijd, na de opstanding van Christus en daar waren deze woorden uiteraard ook op van toepassing. Want hoewel het een en ander zich afspeelde voor zijn opstanding en dus nog in oud-testamentische tijd, staan deze dingen model voor nieuw-testamentische tijd. En het gaat dus wel degelijk over u en mij. Wij die uit de wereld getrokken zijn, uitverkoren zijn, is eigenlijk de term, maar dan zit ik toch in Efeze hoofdstuk 1. Maar wij zijn immers degene aan wie de Heer Jezus Christus, de naam Gods, openbaart. Onder het motto, ik maak uw naam bekend aan een grote gemeente. Weet u wel, ik ga niet elke keer weer al die versen noemen, maar ik hamer het er wel in natuurlijk. Hè? Zo zit dat. Dat is de manier waarop het tegenwoordige werk van Christus onder andere dan beschreven wordt. Ik bedoel, het is onder andere beschrijvingen dan, want het werk blijft hetzelfde. Hij openbaart ons God, hij maakt ons God bekend. Hij spreekt dus tot ons in gewoon Nederland, daar komt het op neer. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Voor zover wij God kennen, voor zover wij Christus kennen, is het simpelweg omdat hij zich aan ons heeft geopenbaard. Het is niet het resultaat van onze arbeid. Neem die weg dat wij ons voor beschikbaar zouden stellen, onze oren open zouden zetten bij wijze van spreken dan. Natuurlijk is dat zo. Wij zouden hem de gelegenheid geven om zich bekend te maken. Niettemin, het is het resultaat van wat hij doet. Hij maakt zich aan ons bekend. Dat is onze verdienste op geen enkele wijze. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt, hetgeen automatisch impliceert dat hij de naam Gods wel blijkbaar niet bekend maakt aan degenen die hem uit de wereld niet gegeven zijn. Ik bedoel, dat is niet meteen de logische conclusie, maar het is wel de eerste gedachte die opkomt. En het is er een die natuurlijk elders in de Bijbel ook uitgebreid onderschreven wordt. Zo is het namelijk. De wereld is in duisternis, dat blijft ook zo. Alleen daar waar men zich waar men de waarheid zoekt, of hoe zeggen ze iets, daar waar men komt tot de Heer Jezus, want daar komt het in de praktijk op neer, zal de Heer Jezus ons die naam Gods, de heerlijkheid Gods, de lof Gods bekendmaken of verkondigen, of hoe het maar heten mag. Aan één grote gemeente, natuurlijk, maar in de praktijk gewoon aan iedere gelovige. Want u weet dat die grote gemeente, voor alle praktische doeleinden, bestaat die gewoon niet. Nou ja, hij bestaat, natuurlijk bestaat hij wel, maar voor ons, praktisch levend hier op aarde, speelt dat geen rol van enige betekenis. Voor ons geldt, wij zijn kinderen Gods, de Heer doet zijn werk aan ons en in ons. Wij zijn die grote gemeente, dat is niet iemand anders, ik ben dat, u bent dat, enzovoorts. Wij zelf zijn dat. En daar zijn we dus ook verantwoordelijk voor. Dat is dus ook wat ik heb tegen die organisaties, weet u wel, die die eenheid willen maken enzovoort, en die de kerk wel eens gestalte zullen geven. Dat bestaat helemaal niet. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onmogelijk. Zie, u en ik, wij als gelovigen, wij zijn leden van die kerk, van die gemeente, van het lichaam van Christus, of hoe het maar genoemd mag worden, van het heilige, van het verkregen volk. Of van die tempel, zo kun je het ook nog zeggen. En we zijn verantwoordelijk dat wij ons laten vullen. Ieder voor zich. Onder het motto, heb acht op uzelf. En wat komt er daarna ook alweer?
En op de leer.
En op de leer. En een andere schriftplaats, heb acht op uzelf. Ja, dat is goed hoor, maar er zijn er twee. Heb acht op uzelf en op de leer. Wordt het Timotheus gezegd. En de andere plaats heeft acht op jezelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, eventueel. Maar het gaat om die volgorde. Heb acht op uzelf in de eerste plaats, want een ieder zij in zijn eigen denken, gemoed, mind, ten volle verzekerd enzovoorts. Ieder voor zich, zeker wel. En van daaruit ontstaat de gemeenschap als zodanig. En dus, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Voor zover wij hem kennen, is dat het resultaat van zijn werk aan ons. En ik heb het nou echt niet meer over zijn lijden en sterven, maar ik heb het over het tegenwoordige werk van Christus. Zover wij hem kennen, is het omdat hij zich aan ons bekend maakt. Hoe dan ook. Nou ja, door zijn woord en door zijn geest, voor zover dat twee dingen zijn dan. Ik heb uw naam geopenbaard, impliceert trouwens ook dat die naam verborgen is, hè? Bedekt is. Want openbaren wil niet alleen maar zeggen bekendmaken, prediken. Openbaren wil zeggen de bedekking wegnemen. Dat is wat het woord letterlijk betekent. Want er ligt dus bewust een bedekking over. God houdt zijn woord verborgen voor de mens die de waarheid niet zoekt. Het is niet de bedoeling dat hij er toevallig over struikelt of iets dergelijks. Je hoeft het niet te weten. Dus als je zoekt, zal je eventueel vinden. En daarna wordt pas de bedekking weggenomen. Vergis u niet, niet eerst gaat de bedekking weg en dan komt men tot geloof. Is niet zo. Men komt eerst tot de Heer, men zal hem aanroepen en daarna zal de Heer de bedekking wegnemen. Ik bedoel, precies wat er in 2 Korinthe 3 staat. En daar staat het dan in verband met het Joodse volk. Daar staat dat, maar zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal de bedekking worden weggenomen. En dat zal hij zelf, en Christus zelf zal die bedekking wegnemen. Staat er ook nog bij. En zo gaat dat. Kennis van de Heer, kennis van God, kennis van de schriften, want het is natuurlijk allemaal hetzelfde, is er alleen daar waar de Heer ons de schriften opent. Heb ik nagebracht aan de Emmausgangers, ja. Ja, precies, dat is wat hij doet, ja. Nou goed, terug weer, hè. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij zijn ook degene die allen één zouden zijn uit vers 21. Niet een menselijke of kerkelijke organisatie, maar deze die inderdaad uit de wereld genomen zijn en gegeven zijn aan de Heer Jezus Christus. Aan de Zoon dus. Vers 6 is nog steeds, zij waren uw, ze waren van u, en gij hebt dezelfde aan mij gegeven. En wie zijn zij? Wel, zij zijn degene die uw woord bewaard hebben. En daarmee is het vers rond, denk ik dan altijd, het eindigt zoals het begint. De Heer Jezus openbaart die naam aan degene die vervolgens dat woord Gods weer bewaren. Uiteraard zeg ik altijd niet op de schoorsteenmantel. Met zo'n statenbijl, met zo'n slot erop, weet je wel. Maar in het hart, daar gaat het om. En niks moeilijker dan dat. Uw woord bewaren wil gewoon zeggen, het hart ervoor openstellen, het in het hart hebben en inderdaad daar uitdenken, voor zover we dat doen, denk ik altijd, maar daaruit leven, dat is waar het om gaat. Niks hogers zit daarbij. Het zijn geen dingen waarbij men aanzien of invloed verwerft in de wereld of iets dergelijks. Integendeel, men heeft dat juist omdat men getrokken is uit de wereld. Uit de wereld gegeven is aan Christus. Als men daarna in de wereld wat zoekt, en dan het nog meent daar een soort eenheid te moeten openbaren, dan onttrekt men zich juist aan deze eenheid die van Gods wegen gecreëerd is. Het is precies tegenovergesteld. Dus een volkomen tegengestelde oriëntering. We zouden op de Heer gericht zijn, niet op de wereld. Bovendien, als we alleen maar wat zouden moeten laten zien aan de wereld, wat zouden we moeten laten zien? Het schiet mij van alles door gedacht, dat kan ik beter niet vertellen. Maar ja, ik kom er nooit onderuit, hè. Ik moet ineens denken aan wat mijn vader onder andere zei. Maar ik heb het anderen ook wel eens horen zeggen. Die zeggen, ja, dat is wel leuk hoor, dat je op een bijbelschool of zo, of via cursussen mensen leert evangeliseren. Je krijgt allemaal les in dan, hè. Les evangelisatie. Omdat de idee is, dat mensen weten niet hoe ze dat doen moeten, weten niet wat ze zeggen moeten, enzovoorts. Maar mijn vader zei gewoon, ja, hoor eens, ze hebben niks te zeggen. Als ze geen boodschap hebben, dan hoef je ze ook niet te leren hoe ze het moeten zeggen. Wat slaat er nog? Het gaat niet om een gebrek aan techniek. Dat men niet weet hoe men het over het voetlicht moet krijgen. Men weet niet wat men over het voetlicht moet krijgen. Men heeft geen tekst, zal ik maar zeggen. En dan kun je die mensen wel leren hoe ze het zeggen moeten. Maar als ze niks hebben te zeggen, dan schiet het helemaal niet op. En zo werkt het in de praktijk dikwijls. Ik denk wel eens, hoeveel afgestudeerde evangelisten lopen er eigenlijk in Nederland rond? Hoeveel bijbelscholen hebben wij? Hoeveel gaan er jaarlijks naartoe of komen eraf? En wat zie je ervan terug? Te weinig in elk geval. Dan loop ik geen risico dat u het niet met me eens bent. Dus vraag me weer. Te weinig in elk geval. Maar waar het om gaat is niet dat men de methode moet leren. Waar het om gaat is dat men de inhoud van de boodschap zou moeten kennen. En die zou de gelovigen enthousiasmeren. Want ik ken ook een paar moderne termen. Die zou de gelovigen enthousiast maken. Zodanig dat waar het hart volgen is de mond wel voor overloopt. En hoe je het zegt maakt dan echt helemaal niks meer uit hoor. Of je publiek dan aanspreekt met vrienden of met geen andere gebroed. Komt allemaal in de Bijbel voor. En het werkt of het werkt niet. Als je afhankelijk maar van degene die het aanhoort. Maar dan maakt het niks uit. En methodiek. Ach, natuurlijk. Je kunt erover nadenken hoe je het zou aanpakken. Maar dan blijft het ook ongeveer wel bij. Want voor de rest, methodiek bestaat niet. Voor de rest zijn die heel bezig niet bezorgd. Want ik zal u de woorden in uw mond geven. Wees niet bezorgd wat gij zeggen zult. Ik zal u de woorden geven. Maar vergis u niet, zijn dan woorden die wel degelijk uit het hart, uit het vat, dat wat erin zit, uit het hart, gelegd worden in de mond. Door de Heer. Maar het is niet zo dat je die woorden van buitenaf krijgt en ze zelf ook voor het eerst hoort. Nee broeder, dat heet profetie. Maar laat me zitten. Zo werkt het namelijk niet, hè? Nou, hoe dan ook, gelovigen zijn diegenen die het woord Gods bewaard hebben, die de naam Gods ontvangen hebben, dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft dan die naam Gods geopenbaard en zij bewaren dat woord in hun hart. Daarover spreekt dit hoofdstuk. Daarvoor bidt de Heer en zij zouden één zijn. Geen automatisch inhoud, dat zij dus afgescheiden zouden zijn van al diegenen aan wie de naam Gods niet is geopenbaard, dan wel degenen die het woord Gods niet bewaren in hun hart, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan heb je dus geen eenheid. Waarin in het algemeen in kerkelijke organisaties gelovigen en ongelovigen door elkaar lopen, kun je dus per definitie nooit tot eenheid komen. Hoe zwaar je het ook probeert. Je kunt ook andersom zeggen en zeggen, dan moeten we des te sterker proberen. Dat is ook wat gebeurt. Nee. Maar het helpt natuurlijk niks, want fundamenteel kan het niet. In ieder geval, men kan niet komen tot deze eenheid, maar in werkelijkheid, men kan überhaupt niet komen tot een eenheid. Want een organisatorische eenheid is helemaal geen eenheid. Nee, dat meen ik. De eenheid is een organische eenheid. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, het zal het nou niet moeilijker maken dan het is, dus we gaan hier gewoon verder. Er staat van deze, vers 7, nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Deze gelovigen dus, waar het hier over gaat, geloven dus dat de Heer Jezus Christus de uitdrukking is, of ik zal het anders zeggen, het afschijnsel is van de heerlijkheid Gods, Hebreeën 1, vers 4 of zo, en dat hij de uitdrukking is van het wezen Gods, dat geloven wij dus, want er staat, nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Normaal gesproken heet zo'n ding een contradictio in terminis. Dat kan namelijk niet. Heeft hij het nou gegeven of niet? En er staat dat alles wat gij mij gegeven hebt, niet te minder, ondanks alles, toch nog van u is. Want dat staat er, toch? En dat komt omdat inderdaad vader en zoon één zijn. Dat komt omdat inderdaad de Heer Jezus Christus de uitdrukking is van de Godheid als zodanig. Begrijp je me goed? Dat was hij op aarde niet, strikt genomen in ieder geval niet. Nu, sinds zijn opstanding, is hij dat wel degelijk. Weer, zeg er dan tussen haakjes achter, maar dat doet nou verder niet de zaken. Waar het om gaat is dat wij de Heer Jezus Christus kennen als de uitdrukking van het wezen Gods. En dat er geen goddelijke attributen zijn die ook niet toekomen aan de Heer Jezus. En andersom, dat er geen attributen zijn van de Heer Jezus die niet goddelijk zijn. Daar gaat het maar om. Het verschil is er niet. Het is één. En dat is wat wij geloven. En daarom horen we niet bij de wereld. Daardoor zijn we uit de wereld getrokken. En zijn wij door de Vader aan de Zoon gegeven. En de woorden die we van de Heer Jezus ontvangen, zijn dus inderdaad gewoon woorden Gods. Daar komt het op neer. Alles wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, is van de Vader. En er komt nog wat bij. Nog eens wat door de Vader aan de Zoon gegeven is. Nou, er staat alles, maar in ieder geval u en ik als gelovigen ook. En dus kun je zeggen, wij zijn het eigendom van Christus of het eigendom des Heer. Je kunt dus zeggen, wij zijn het eigendom Gods. En nu we toch het erover hebben, even tussendoor. Wij zijn dus geen kinderen van de Heer, wij zijn wel kinderen Gods. Ik hoor die term wel eens voorbij komen, kinderen van de Heer. Dan denk ik altijd, zou men wel zich realiseren wat men zegt. Wij zijn niet kinderen van de Heer Jezus, wij zijn zijn broers. Nou ja, hij noemt ons zo. Toch? Wij zijn kinderen Gods, heet dat. Nou ja, ik weet wel waar die uitdrukking vandaan komt. Wij vinden de term God een wat harde term. Zo klinkt die ook trouwens. En als we spreken over de Heer, dan is het wat dichterbij, hè? Onze Heer. Tenminste, dat is een term met affectie, denk ik dan altijd. Hè? Drukt een emotionele band ook uit. Als het goed is, is dat zo namelijk. En daarom prefereren wij, denk ik, ook die term, de Heer. Maar strikt genomen, wij zijn niet uit de Heer Jezus geboren, we zijn uit God geboren en we zijn kinderen Gods. En niet van Jezus wordt gezegd dat hij onze vader is, van God wordt gezegd dat hij onze vader is. En wij zijn kinderen Gods en dus mede-erfgenamen met de Heer. De Heer Jezus Christus bedoel ik dus uiteraard. Hè? Maar goed, ik struikel niet over die termen hoor, echt niet. Maar soms is het wel van belang om goed te realiseren hoe het in elkaar steekt. Maar wij zijn dus van Gods wegen aan de Heer Jezus gegeven. Niettemin, wij zijn het eigendom Gods. We zijn kinderen Gods. En bestemd om tot zonen Gods te worden aangesteld. Zij hebben bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. Over gelovigen gaat het dus, hè? Degenen die geloven in de woorden Gods. En die zouden één worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet mensen met een christelijke levensovertuiging zouden één worden. Ook niet christenen van verschillende kerkengroepen, denominaties en kringen, of hoe het maar heet, mag zeggen. Zouden samen een organisatorische eenheid vormen of iets dergelijks. Integendeel, degenen die het woord Gods hebben ontvangen, die zijn één. Op grond daarvan, die vormen een eenheid. En niet alleen maar omdat zij hetzelfde hebben ontvangen of hetzelfde geloven, hoewel dat al heel sterk is. Want als wij hetzelfde geloven, dan zullen wij ons ook met elkaar verbonden voelen. Zelfs. Maar het is natuurlijk veel sterker dan dat. Want waar wij het woord Gods geloven, houdt het in dat wij ook Gods geest, Gods leven hebben ontvangen. En dat één en hetzelfde leven, hetzelfde bloed, moet je ook zeggen, naar Bijbelse maatstaven, in ons is. Of zal ik meteen roepen, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En op die grond zijn wij één. Wij hebben dezelfde bloedgroep. Ja, welke dat dan is. Maar u begrijpt waar het over gaat. Daardoor zijn wij één. Er is inderdaad een bloedband. Zoals het in familie zo is. U weet wel, de broers en zusters kunnen elkaar niet uitstaan. Maar als iemand van aangedaan wordt, dan staat vormt de hele familie weer één blok, weet je wel. Dan is het, zoals in de maffia bedoel ik dan, maar goed. Nou ja, dat is toch een goed voorbeeld, of niet? U begrijpt waar het over gaat. Nou, zo is het met ons als kinderen gods. We hebben hetzelfde leven, zijn aan elkaar verbonden. Of we dat nou leuk vinden of niet, daar gaat het namelijk niet om. Of we het leuk vinden. Het is nog lastig genoeg, denk ik wel eens. En als we dat denken, dan zitten we goed. Toch? Want dan is het echt. Of niet soms. Nou goed, denk er maar eens over na dan. Dat is tenslotte toch de bedoeling. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. In hun hart uiteraard. En ze hebben waarlijk bekend, naar waarheid bekend, want dit is de waarheid. Ze hebben die waarheid bekend dat ik van u uitgegaan ben. Want zo kun je hem ook lezen natuurlijk. Hè? Zij hebben de waarheid bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. En dan zijn we weer bij Christus als de uitwerking, de uitwerker moet ik zeggen van Gods plan. En zo u wilt, als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hè? Dat is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid uiteindelijk. Nou goed, dat zouden wij geloven, zodat u ziet dat het gaat om geloof in de Heer Jezus Christus. In zijn hoedanigheden, in wie hij is. Dat hij namelijk is de Zoon van God. In de zin van de uitdrukking van het wezen Gods. En dus ook beschouwd moet worden als de erfgenaam Gods enzovoort. Aan de andere kant leren wij, via dezezelfde Johannes overigens, dat de leugenaar is degene die nou precies dat loogt. Uit de eerste Johannesbrief. Hè? De antichrist. De leugenaar. Die loogt dat Jezus is de Zoon van God, de erfgenaam namelijk. Zie? Er is een goede reden voor waarom hij dat loogt. Hij claimt zelf de erfenis. Toch? En daarom heet hij ook antichrist voor de gelegenheid. En ook alleen maar die gelegenheid trouwens in de eerste Johannesbrief. Maar dat is essentieel. Dat wij de Heer Jezus kennen als de uitdrukking van het wezen Gods. En dus als de Zoon van God, want dat is wat het betekent. En op die grond, in wat meer aardser toegepast, de erfgenaam. Degene aan wie dus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat wij geloven. Wij hebben bekend, of de Heer zegt dan, zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Want dat is, zei ik al even, wat hier in vers 6 tot en met 10 beschreven wordt. Voor wie bidt hij? Wel voor deze mensen. Ik bid voor hen. En met nadruk, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Het wordt herhaald. En al het mijne is uw en het uwe is mijn. En ik word in hen verheerlijkt. En daarmee wordt uiteraard ook God in ons verheerlijkt. Daar gaat het om. En de bedoeling is dan ook van onze levens dat wij gevuld worden met de woorden Gods. Dat de naam Gods aan ons geopenbaard wordt. Dat de bedekking wordt weggenomen. Dat we komen tot kennis van hem in elk opzicht. Alleszins, heet zoiets in de termen van de Statenvertalingen. Alleszins zouden opwassen in kennis van hem enzovoorts. En opdat daardoor God verheerlijk mogen worden. Want het is misschien niet tot heerlijkheid Gods dat deze zondige wereld en dus ook deze zondaren bestaan. Maar het is weer wel tot heerlijkheid Gods als deze zondaren zich laten vullen met de waarheid. Daar immers de zonde in zichzelf is de leugen. Namelijk het afwijken van de waarheid. Nog iets dieper. Oké, God is de waarheid. Zonde is dus per definitie het afwijzen van de waarheid. En daar waar wij ons hart openstellen voor de waarheid, betekent het dus dat we ineens, hoewel wij zondaren zijn, toch weer zijn tot de heerlijkheid Gods. Ondanks alles. En daar gaat het dus ook inderdaad om. En vandaar de laatste zinnetje van vers 10. En ik, of gewoon namelijk, ik word in hen verheerlijk. En daarmee wordt dus ook God in ons verheerlijk. En dat is de bedoeling van ons leven. Niet dat we behouden worden of in de hemel komen, wat het ook wezen mag, maar dat God in ons zal verheerlijk worden. Nu, en voor altijd uiteraard, want dat blijft ook gewoon zo natuurlijk. Hè? In de toekomende eeuwen. Dat wil zeggen, dat is nu zo en dat zal altijd, ook, altijd zo blijven. Maar dat is ook weer Efeze en die schuif ik nog even voor me uit. Daarna kom ik bij vers 11. En in vers 11 en 12, daar wordt de essentie van dit gebed uitgesproken. Dat het namelijk gaat om die gemeenschap, die eenheid van vader, zoon en de gemeente, om zo te zeggen. Vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Nou ja, naar het vlees toch in elk geval, hè. En ik kom tot u, heilige vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn. Daar komt u dus, hè. Opdat zij één zijn. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Nou ja, achteraan beginnen dan. Hoezo, op welke manier zijn de vader en de zoon één? Omdat ze een goede organisatie hebben. Hé, dat geloof je toch zelf niet? Als dat zo is, als er een sterke organisatie is tussen de vader en de zoon, wil zeggen dat ze niet één zijn. En dus moet je met organisatie de gebreken regelen. Als je niet goed met elkaar overweg kunt en je moet toch met elkaar optrekken, dan moet je de taken nauwkeurig verdelen. Moet je komen tot een goede taakomschrijving en al dat soort dingen meer. Wat een ellende allemaal, zeg. Dat is het bewijs van dat er geen eenheid is. Fundamenteel niet namelijk. En hoe groter de organisatie, hoe groter de chaos het eigenlijk is. En ik heb het niet over ambtenaren. Nou ja, laat maar zitten. Je zult nog eens vragen aan de juffrouw die aan die touwtjes trekt. Aan die lijn. Nee, integendeel, vader en zoon zijn één omdat zij eens wezens zijn. Klassieke termen dan maar even. Eén in wezen, daar kan ik me altijd goed in vinden. In de uitdrukking Trinity kan ik me nooit vinden, de Engelse uitdrukking. Maar de Nederlandse uitdrukking één in wezen, daar kan ik mij in vinden, ja. Toch? Ze zijn één, er is geen verschil. Dezelfde eenheid als tussen geest en lichaam. Dezelfde eenheid als wezen en uitdrukking van het wezen. Toch? Dat is één. Als je dat van elkaar scheidt, dan heb je de dood bewerkstelligd. En dan valt alles uit elkaar. Dat is het bezwaar wat ik ook heb tegen al het onderscheid maken tussen dit en dat en zus en zo. Dat is hetzelfde als wat je met een ontleend mesje alles uit elkaar zit te halen. U weet wel, de wekkers lopen. Maar goed, we zouden niet te veel psychologie bedrijven vanavond. Maar als je wil weten hoe het ding werkt, moet je hem uit elkaar halen. Maar als hij uit elkaar is, krijg je hem nooit weer in elkaar. Dan heb je geen wekker meer. Dus, nou goed. Je hebt het een andere keer weer over. Over die wekker, over dat klokje. Maar het is inderdaad een heel goed voorbeeld. Een klassiek voorbeeld trouwens ook. Met name uit de psychologie. Waar het gaat om de essentie van het bestaan, de schepping als zodanig, de wereld, het leven. Als je erin gaat zitten roeten en snijden, dan maak je het kapot. Dus over de dingen te veel nadenkt, te veel systematiseert, zal ik maar zeggen. Dan hou je niks over. Dan hou je verzamelde losse onderdelen over. En zo is het met leven ook. Nou goed. En met dit leven, als kinderen gods ook. Hè? Al dat analyseren van hoe de Heer dan zijn werk in ons zou doen, dat vindt men nodig omdat men het daarna meent zelf te kunnen organiseren. Dan is er een methode voor. Ik heb methodist worden, denk ik wel eens. Maar, die hadden zoiets. Daar komt die term ook vandaan. De Heer doet eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. En dan kun je dus je kerkorde opbouwen. Zo werkt zoiets. Maar je maakt het wel kapot. Want al wat wij zelf organiseren, daar onttrekt zich de Heer aan uiteraard. Want die laat zich niet organiseren. Toch? Goed. We zullen er zo nog meer over hebben. De Heer zegt, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u. En terwijl de Heer Jezus Christus in de hemel is, naar de hemel gaat, zegt hij, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn. Het punt is, dat waar wij in de wereld zijn, zijn wij per definitie verdeeld. Het is misschien wat diepzinnig, maar de wereld kenmerkt zich door verdeeldheid. Dat is de ellende in de wereld, verdeeldheid. En daar abusiefelijk ook aangezien als vruchtbaar. Want men denkt dat verdelen, die weet wat cellen doen, hè? Die verdelen zich, die splitsen zich. Dat zien wij aan voor vruchtbaarheid. In werkelijkheid is het dat natuurlijk niet. In werkelijkheid is het de dood. Want verdeling, scheiding, is dood. En wat wij aanzien voor vruchtbaarheid of voor ontwikkeling. Anderen hebben daar de term evolutie voor in de plaats gesteld. Dus in principe hetzelfde. Zo, want het wordt vanzelf beter en groter en meer. En al dat soort dingen. En economen hebben daar ook zo'n. Heeft niks met natuurkunde te maken. Maar die houden dezelfde filosofie op. Nou, moet meer en groter worden. Want anders werkt het niet. Ik moet u zeggen. Het wordt meer en groter. En dus ontploft het. Ik ben geen groot natuurkundige. Maar. Je blaast eens een ballon op en dan weet je gauw genoeg hoe het werkt. Wordt groter en groter en dan past het vanzelf uit elkaar. Heb ik nog eens nagevraagd bij Ajax. En bij Feyenoord, niet te vergeten. En bij Vitesse. Nou goed. En bij Wilk Online. Ja, laten we zien. Nee, dat doe ik voor sommigen niet meer. Dat doe ik dat expres. Ja. Goed. Maar je begrijpt wel hoe dat is. Dat, wat ik nu beschrijf, die ontwikkeling, dat meer worden, dat is wat in de Bijbel heet zuurdesem. Dat is een heel eenvoudige manier om het daar voor te stellen. Daar hoef je ook niet diep filosofisch over te doen. Alles wat vanzelf groter wordt, is per definitie bedorven. En dus zwelt het. Is zo hoor. Ja, er zit een vrouw mee aan te kijken. Bij vrouwen is dat soms wat anders. Maar laat maar zitten. Maar in het algemeen is het wel degelijk zo. En over dit punt ga ik me niet verder binnen, anders zou ik laten zien dat het wel degelijk toch zo is. Alles wat groter wordt, klapt vanzelf uit elkaar. Het is niet leuk om het zo voor te stellen, maar het is denk ik toch voor iedereen duidelijk. De wereld verdeelt zich namelijk, is per definitie verdeeld. En wij als gelovigen worden verlost uit de wereld. En dan begrijpt u waarom het erachter staat. Wij zijn verlost uit de wereld. Uit de wereld gegeven aan de Zoon, opdat zij allen één zijn. Verdeeldheid is kenmerkend voor de wereld als zodanig en voor de leugen. Die begrijp ik toch ook? Waarheid verdeelt niet, leugen verdeelt. Ja, goed. Het is waar, als je de waarheid brengt daar waar men in het algemeen leugens of de leugen gelooft, daar ontstaat dus ook verdeeldheid, per definitie namelijk. Die begrijp je toch? Dat is echt zo. Het is een belangrijk idee, want hoe kom ik daar nou bij? Nou, wel nu, waar men in christendom eenheid nastreeft, streeft men gewoonlijk naar organisatorische eenheid. En men gebruikt er dit schriftgedeelte voor. En hoe probeert men het te bereiken? Nou, zoek het maar uit, want ik zal u daar niet mee vermoeien. Men probeert het te bereiken door zoveel mogelijk het dogma aan de kant te schuiven. Dat heeft men dan ook tot lelijk woord verklaard. De leer betekent dat gewoon. Kortom, bijbelse waarheid ondergeschikt te maken aan wat men beschouwt als het doel van het woord van God. Het doel van het woord van God van de Bijbel zou zijn dat we allemaal lief en aardig voor elkaar zijn. Want wij bennen op de wereld om elkaar. Dat is een ouwe. Komt uit Bloemendaal, geloof ik, of niet? Nee, zoiets. Maar goed, woorden van gelijke strekking. En het is ongetwijfeld zo dat wij elkaar zouden helpen. Dat is ongetwijfeld zo. Maar dat is niet het doel in zichzelf. Het is de uitwerking namelijk van wat het werkelijke doel is. Het werkelijke doel is dat wij gevuld zouden worden met het woord Gods. En daardoor vanzelfsprekend, op grond van wat ik dan maar noem de bloedband met een hoofdletter, elkaar tot hand en voet zouden zijn, zoals het dan heet in 1 Korinthe en zo verder. Natuurlijk steekt hij zo in elkaar, maar waar het om gaat is dat men niet eerst een organisatorische eenheid zou opbouwen om daarna wellicht nog eens te komen tot een wat gelijkvormiger geloof of zo, of dat we daarna misschien nog eens eens zouden worden over bepaalde leringen. Dat, zo zegt men het. En zo wordt het ons voorgesteld. En niet alleen in vrijzinnige kring, maar wel degelijk in evangelische kring net zo goed hoor. Nee, ja, dat holt alleen altijd een paar jaar achter. En ik als conservatief heb daar nooit bezwaar tegen dat het achterloopt. Het probleem is alleen dat het niet tenminste dezelfde weg bewandelt voor al die anderen waar men eerst op afgeeft. Nee, ik heb een paar namen in gedachten met twee letters. Het begint altijd met een E. Maar laat me zeggen, ik zal me niet verder vertellen, want ik ben ook al een paar jaar mee en ik zie dat dus ook precies gebeuren. De geschiedenis is herhaald. Heeft nou alleen andere namen. Die etiketten worden steeds omgeplakt. Maar de weg die men gaat is precies hetzelfde. En toen men 30, 40 jaar geleden vanuit evangelische kring afkwam op economische. Ik kan het woord nooit zeggen. Dat is Freudiaans natuurlijk. Op oikumenische. Men is er trouwens niet over eens hoe ik moet uitspreken hoor, mevrouw. De ecumenische beweging, daar gaf men op af, want dat werd dan de eenheidskerk, dat werd dan Babel enzovoorts. Nou ja, dat zeiden natuurlijk de hervormers al een jaartje 400-500 geleden. Maar toen hadden ze het nog over de Rooms-Katholieke kerk. Maar goed, toen gaf de evangelische beweging daarop af enzovoorts. Maar in onze dagen is de evangelische kring op precies datzelfde standpunt. En waarschijnlijk al verder dan die ecumenische beweging 40 jaar geleden hoor. Want bijbelse leer, daar staat men niet open voor. Als je maar samen naar de kerken kunt gaan, tezamen kunt zingen, tezamen kunt bidden. Liefst allebei tegelijk, dat heb je het in één keer gehad. Zingen en bidden in één keer, die begrijp je toch? Nou goed, en aanbidden natuurlijk. Als je maar dat gezellig samen kunt doen, dan is dat verder wel goed, want daar gaat het toch om. En dan vertonen we naar buiten toe mooi een schoon gelaat van de wereld. Hè? Invloedrijk, een organisatorische eenheid. Met een, nou goed, laten we zitten. Maar zo werkt dat toch? Ja, ik weet niet of u het weet, maar toen in de tijd de ecumenische beweging, ik moet altijd nadenken, ecumenische beweging opkwam. In die dagen bestond er in Nederland, ik moet het zachtjes zeggen, bestond er een evangelische alliantie. Maar men heeft hem toen opgeheven. Omdat men zei, nou ja, dat gaat niet goed. Dat is niet de goede manier. Allemaal verenigen, lid worden van dezelfde club. En dan, dat is de verkeerde ontwikkeling. We stoppen ermee. Maar een hele poos later, ik weet niet meer precies wanneer het was, heeft men toch gedacht, we moesten eigenlijk toch echt een evangelische alliantie hebben, zoiets als het vroeger was. En tegenwoordig bestaat zo'n ding weer. Dat mag voor mij hoor, ik heb er niks tegen. Op zich niet. Maar wat erachter steekt, is toch altijd, we willen één front vormen, één getuigenis. We willen tegenwicht vormen als organisatie tegenover die andere organisatie. En dan denk ik, ja, waar ben je dan mee bezig? Dan maak je gebruik van precies dezelfde wapens weer enzovoorts. We zouden beter aan doen om het op te heffen, denk ik. Want een evangelische beweging hoeft niet te bestaan. En een verbond van evangelische organisaties, want dat is wat het is, dat hoeft helemaal niet te bestaan. Wat zou moeten bestaan, zijn kinderen gods die hun harten openstellen voor het woord gods en anders niks. En die trouw zijn aan dat woord, aan de waarheid en aan de Heer. En die zijn dan één. En ik persoonlijk ben van mening dat elke vorm van organisatie gelijktijdig afbreuk doet aan het werk van de Heer. Nou ja, je kunt die vorm van organisatie bedenken die dat niet doet. Vorm van organisatie is, zal ik afwassen, jij afdrogen of andersom. Spreken we dat af. Dat is ook organiseren. Ik denk niet dat er ook maar iets mee te maken heeft. Dat zijn wel praktische dingen die soms geregeld moeten worden. Maar voor de rest, in het algemeen hou ik gewoon staande, elke vorm van organisatie die wij oprichten, doet in de praktijk afbreuk aan het organisme, aan de werking van het organisme als zodanig. Omdat we elkaar verplichtingen opleggen, overeenkomsten sluiten en soort procedures vaststellen, waar de Heer dan per definitie buitenspel staat. En dan kun je wel zeggen, ja, de Heer kan het ook ondanks ons. Ik moet u zeggen, ik heb eens een predikant gekend, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het Karel Hoekendijk was. En die zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. En niettemin had hij een eigen organisatie om voor de hand liggende redenen. Maar hij zei in ieder geval, God gebruikt geen organisaties. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat het waar is. God gebruikt geen organisaties. Geen enkele. God gebruikt mensen. En dat organisaties nuttig kunnen zijn, dat kan wanneer ze zich uitsluitend beperken tot puur, maar dan ook puur huishoudelijke zaken en zich verder nergens mee bemoeien. Dat meen ik serieus. Want voor de rest gaat het inderdaad om het werk van de Heer. Wij zijn juist geroepen uit de wereld om onttrokken te worden aan de greep van allerlei wereldse organisaties. Die ons in vakjes plaatsen, die ons verplichtingen opleggen, die aan ons eisen stellen of wat dan ook maar. Die een bepaald verwachtingspatroon van ons hebben en of hoe je dat maar noemen moet. Hè. Zo werkt de Heer namelijk niet. Hij trekt ons gewoon uit dat hele wereldsysteem. En of het dan een politiek of een economisch of een religieus of kerkelijk systeem is, dat maakt echt geen verschil. Uiteindelijk heet het echt allemaal Babel. Dat is een systeem namelijk. U weet wel, Babel van Nimrod al. En de eeuwen doorvolgen die lijn in de Bijbel tot in de dagen van de antichrist aan toe. Het organiseren van de mensheid. En daarmee dwang opleggen op een zodanig organiseren dat God eruit georganiseerd wordt. En zo werkt het altijd. Logischerwijze, toch? Kijk, om nog even op die term in te gaan. Ik moet eigenlijk nodig pauzeren, maar even dan, als ik zeg organiseren, dan bedoel ik gewoonlijk een organisatie op poten zetten. Verantwoordelijkheden aan mensen toeschuiven en dat soort dingen meer. De eigenlijke betekenis van de term is voorzien van organen. En dus voorzien van functies, of functionarissen, zo je wilt, maar aan bepaalde mensen een bepaalde functie geven. Maar het punt is gewoon dat wij mensen dat niet kunnen. Het is immers niet ons lichaam, het is zijn lichaam. En God zelf voorziet zijn eigen lichaam van organen, zoals daar zijn handen en voeten. Om maar te blijven bij de termen die in de Bijbel zelf gebruikt worden. Dat kunnen wij niet doen. We kunnen dat ook niet met elkaar afspreken en het aan elkaar toeschuiven. We kunnen hooguit, en dat zouden we doen, elkaars functie erkennen. Je weet wel, dat is ook het probleem, want daar kun je dus nu heel snel over zijn. Dat is het probleem van het bekende vraagstuk uit de kringen waar ik dan uitkom. Van, we moeten toch oudsten hebben in de gemeente. En dan had je meteen gelazer in de tent. Nou ja, dat gaf niet, dat was er namelijk al. En daarom roept er iemand, we moeten oudsten aanstellen. Maar ja, dat was tegen de principes van principieel in de vergaderingen, broeder. Ja, open zelfs, hè? Open vergaderingen heet zoiets. Is men principieel erop tegen dat er officiële ambten zijn in de gemeente? Ben ik het ook helemaal mee eens overigens. Men kan ze niet aanstellen, maar daarna heeft men er toch kennelijk gebrek aan. Hoe zou dat nou komen? Heeft men er toch kennelijk gebrek aan en is dat wel iemand die wat onorthodox roept, zo moeten we niet oudsten aanstellen. Maar meestal gebeurt het dan uiteindelijk ook een keer. Enzovoorts. Maar het hele punt is, God stelt ze aan. Je kunt wel principieel zijn tegen het aanstellen, het zelf aanwijzen van oudsten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan principieel moet afwijzen dat de Heer ze aanstelt. En die doet het. En dat is het probleem. Ik geloof dat dat het probleem altijd geweest is. Per definitie in wat dan bekend staat als vergadering van gelovigen. Nee, broeder, daar kom ik uit, dus ik heb een beetje recht van spreken, denk ik dan altijd. Het probleem is dat men het hele woord oudste zelfs wegredeneert en zegt, oh, het betekent alleen maar oud in leeftijd. Nee, mijn eigen grootvader, die zette dat zo uiteen. Dus het is niet de functie, het is de oudsten in de gemeente zijn degene die een hogere leeftijd hebben, enzovoorts. Want dan kan je aantonen dat het woord dat betekent. Begrijp je wel? Maar het punt is dat het een veel grotere betekenis heeft. Dat kun je ook aantonen uit de Bijbel. Zowel in het Grieks als in het Nederlands als in de Bijbel zelf. En de gedachte is dat God ze aanstelt. En aanstellen van oudsten is echt niet het geven van een hoge leeftijd aan iemand. Toch? Dan heb je toch wat over het hoofd gezien, denk ik altijd. En dan kun je wel zeggen, wij zijn er principieel op tegen, maar God stelt ze aan. En onze verantwoordelijkheid als kinderen Gods, als leden van de gemeente, is om ze als zodanig dan ook inderdaad te erkennen. En ik spreek nu al even over oudsten, maar wat voor naam je het ook geeft en waar het ook over gaat. Wij zouden erkennen dat God bepaalde mensen uit ons midden gebruikt in een bepaalde bediening. En die de onze niet is en waar we ons ook niet mee moeten bemoeien. Toch? Met de linkerhand moet je bas spelen, ja. Met de rechterhand een beetje melodie. Maar die twee handen moeten, als het goed is, moeten zich niet met elkaar bemoeien, zeg ik altijd. Hè? Onder het motto, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat is een uitspraak, heb ik geleend van de Vereniging van de Accordeonisten. Maar laten we zitten. Maar u begrijpt waar het over gaat. De ene orgaan heeft zo'n functie, het andere heeft zo'n functie. En het hart pompt het bloed rond en de nieren moeten het bloed reinigen, maar ze moeten zich niet met elkaars functie vermoeien. Enzovoort. En wij als kinderen God precies hetzelfde. Wij zouden onze eigen functie vervullen in het geheel. En wat anderen doen is hun verantwoordelijkheid. En samen zou het een geheel moeten zijn. Alleen een die wij niet georganiseerd hebben. En daardoor kunnen we er ook geen macht op uitoefenen. En daar zal wel het probleem zitten. Maar het punt is dat de Heer zelf daar zijn invloed gebruikt, zijn macht gebruikt. Hij organiseert de gemeente. Hij voorziet de gemeente van organen. Hij geeft aan de gemeente sommigen door dit en dat en zus en zo. En ik bedoel niet alleen Efeze 4, maar net zo goed 1 Korinthe 12 of wat het maar is. Hè. Hij geeft gaven binnen de gemeente en zo verder. En sommige gaven geeft hij aan u, andere aan mij en iedereen. Maar laat maar zitten. Maar dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En dan werkt. En zodra wij ons gaan bemoeien met die van anderen, ja, dan werkt het uiteraard niet meer. Toch? Die eenheid is er namelijk, is van God gegeven. De organisatie is er, maar eigenlijk organisatie in de echte betekenis van de term. God voorziet van organen. En daar zouden wij het bij laten. Hij is immers, en dat geloven we toch allemaal, hij is hoofd van de kerk, van de gemeente die zijn lichaam is. En dat moeten we gewoon zo laten. en ons daar verder niet mee bemoeien. Dan zijn wij één. En naarmate dit beginsel werkt, naar diezelfde mate zijn wij één, maar tegelijkertijd ook afgezonderd van de wereld. Want een van de problemen van een van de problemen van organisatie is, hoe meer je organiseert, hoe meer de wereld er vat op heeft. En dan heb ik het niet alleen over de fiscus. Maar goed, we zullen het daar eerst bij laten, want het is hoog tijd. Ik kreeg er zojuist nog even een vraag over die kwestie van die oudsten in de gemeente. Er zijn twee dingen die ik daar dan nog aan toe wil voegen. Het is een beetje buiten de orde, maar vooruit. De ene is dat Paulus aan Timotheus zegt dat hij oudsten moet aanstellen. Nou, Timotheus zegt, ik moet zeggen aan Titus, want het is Titus. In Titus 1... Titus 1, vers 5. Na de aanhef van de brief, de hartelijke groeten en dat soort dingen meer, zijn we in vers 5 van Titus 1. En daar staat, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Ik kan daar betrekkelijk kort over zijn. Ik citeer altijd mijn vader, die zich ooit een keer liet ontvallen. Ik weet echt niet meer wanneer en waar en onder wat voor omstandigheden. Hij zei, ja, je kan wel oud staan willen stellen, maar als je ze niet hebt, kun je ze ook niet aanstellen. En die heb ik altijd onthouden, want die vind ik zo mooi. Zo is dat natuurlijk. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. Als er geen fietsenmaker is, dan kun je ook je fiets niet laten repareren. Je kunt niet zeggen, jij bent vanaf nu fietsenmaker. En dat is een nobel beroep. Denk ik altijd. Maar goed. En zo is het met oudsten ook. Wat de man moest doen namelijk, wat hij dus op Kreta moest doen, was niet mensen aanwijzen en zeggen vanaf nu ben jij oudste. Of ze inzegenen of de handen opleggen of zo. Want dan had Paulus dat zelf ook nog wel even kunnen doen op zijn rondreis op Kreta. Maar hij ging weg en liet Titus achter om dit te regelen. En dat betekent dat het kennelijk tijd kostte. Nogal wat. En dat is logisch ook, want het stellen van oudsten gebeurt in de praktijk door ze op te leiden. Hoe wordt iemand oudster? Nou, doordat hij zich daartoe bekwaamheid verwerft in ieder geval. En dat is het enige wat hij kon doen. Dus Titus bleef achter, omdat er geen oudsten waren. Omdat, dat wil zeggen, er waren geen mensen die de verantwoordelijkheid voor de gemeente, voor het werk des Heren daar konden dragen. En dus bleef Titus achter, toen droeg hij de verantwoordelijkheid. En zijn verantwoordelijkheid was dus om hetgeen hij geleerd had van Paulus toe te vertrouwen aan getrouwe mensen die bekwaam zouden zijn om ook anderen te leren. Met dank aan de brief aan Timotheus natuurlijk, waar dat staat. Hebben die nog? En zo zou de oudste gesteld worden, op deze manier. Ze zouden opgeleid worden, wat natuurlijk een groot woord is. Maar ja, zo heet dat natuurlijk. En daarna wijs ik hem erop dat wat in vers 5 heet oudsten, heet meteen in vers 7 een opziener. Want in de Bijbel is dat volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Er zijn een heleboel namen voor, maar het is altijd hetzelfde. Een oudste, een herder, een opziener, een voorstander, een voorganger, dan wel een herder, dan wel een leraar. En dat het echt allemaal hetzelfde betekent, demonstreer ik meestal aan de hand van 1 Petrus 5. Maar ik denk niet dat het nu nodig is. Maar hier blijkt het ook. Oudsten zijn dus niet de leden van de kerkenraad. Oudsten zijn de voorgangers, feitelijk. Degene die met het woord dienen. In elk geval. Nou, dat is de ene schriftplaats. De andere schriftplaats is die van Handelingen hoofdstuk 14... Daar staat het woord stellen niet, maar andere termen. Daar staat in vers 23 van Handelingen 14. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vaste bevalen zij het de Heer in welke zij geloof hadden. En zo verder. En hier wordt dus de indruk gewekt dat de gemeenteleden oudsten kiezen door stemming. Namelijk door opsteken van handen. Maar eigenlijk de term opsteken van handen betekent zoveel als kiezen. En het woord is zelfs dubbel vertaald. Hè? Opsteken der handen en verkiezen, verkoren, zoals die hier dan staat, is de vertaling van één en hetzelfde woord uit het Grieks. De een is de letterlijke vertaling, opsteken der handen, en de andere is de meer praktische betekenis van de term, namelijk kiezen. Maar het punt is gewoon dat het andersom is. Wat er gebeurt namelijk is dat in het bijzijn en zelfs onder het toezicht van Paulus, de gemeente de oudsten die er zijn als zodanig erkent. Als u begrijpt wat ik bedoel. Iemand wordt niet oudste doordat hij gekozen wordt. Iemand wordt erkend op deze wijze. Paulus zegt, dit zijn ze, die acht ik bekwaam, capabel, akkoord. En inderdaad, ze gingen akkoord. Nou, zo gaat het. Waarmee maar gezegd moet worden dat ze dus aangesteld worden, voor zover ze aangesteld worden, gebeurt het nooit van onderaf. Nooit vanuit de gemeente naar boven, maar altijd van boven naar de gemeente toe. Logisch ook, want er staat, God geeft aan de gemeente. Profeten, of hoe ze maar heten, dan in de apostel, profeten, evangelisten, herders en leraars uit Efeze 4. God doet dat. En voor zover het hier op aarde praktisch gebeurt, gebeurt het ook eveneens van hoger hand. Paulus stelde Timotheus aan, Paulus stelde Titus aan, enzovoorts. Hij gaf ze gewoon opdrachten, maar hij zei, doe dit, doe dat. Nou ja, ik zeg het wat cru, je zal wel gezegd hebben van, wil je dat doen? Dan heb je nu de gelegenheid. En daarna stuurde hij ze brieven achterna om ze te bemoedigen, op te roepen tot trouw aan hun bediening enzovoorts. Men lezen de brieven aan Timotheus en Titus, duidelijk genoeg. Daarna hebben we natuurlijk ook altijd nog eventueel handelingen hoofdstuk 17. Ik meen dat ik die uit mijn hoofd geciteerd heb. 19 bedoel ik trouwens. Handelingen 19. Nee, ik ben weer op buis. Het is 20. Die heb ik er straks uit het hoofd geciteerd. Handelingen 20, vers 28, waar de apostel Paulus de oudsten uit de gemeente te Efeze toespreekt, als hij afscheid van ze neemt. En hij zegt tot hen in vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Eerst op uzelf, zoals hij ook aan Timotheus schreef. Heb acht op uzelf en op de leer. En hier staat, er stond trouwens achter, en want zodoende zult gij velen behouden of zoiets. Hè? En hier staat, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, waaruit volgt dat die oudsten dus inderdaad herders geacht worden te zijn. Over de welke de Heilige Geest u tot opzieners, dus waren ze bisschoppen, opzieners, episcopos, opziener. Daar komt ons woord bisschop vandaan. Nou goed. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Het is echt niet zo dat de leden van de gemeente uit hun midden bepaalde figuren kandidateren bij de Heilige Geest, opdat die ze dan zou aanstellen vervolgens. Zo werkt dat niet. Wij dragen ze niet voor aan de Heilige Geest en dan stelt die ze aan. En ook wij zelf stellen ze niet aan. De Heilige Geest stelt ze aan. En als die het niet doet, nou ja, dan niemand. Zo zit het gewoon. En dan zijn ze ook in geen geval. Toch? Ja. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Als ik daarna nog met in eigen termen, mijn eigen gedachten ook aan mag toevoegen. Ik denk, men roept dikwijls van, waar zijn ze nou en we hebben gebrek aan enzovoorts. Hè? Je wordt kreten ook nog wel eens een keer van gebrek aan bijbelkennis enzovoorts. En dat soort dingen meer. Maar ik denk altijd, nou ja, de Heer geeft ze heus wel. Maar het probleem is dat ze daarna door de gemeenteleden bij voorkeur om zeep geholpen worden. Want zo ligt het ongeveer wel. Ik bedoel niet Ja, hoe zeg ik zoiets nou netjes? Het is helemaal niet netjes om het te zeggen, vrees ik. Maar wat ik ervan gezien heb, ik praat niet over mezelf nu. Ik praat gewoon over wat ik ervan gezien heb in de loop der jaren. Is dat het in het algemeen juist aan degene die trouw waren aan de Heer en aan zijn woord, bij voorkeur onmogelijk gemaakt werd om dat woord ook nog maar ergens te kunnen spreken. Op wat voor wijze dan ook. Dan zeggen we, dat doet de duivel. Dan zeggen we, ja, maar die gebruikt er wel kinderen gods voor. Dus ga daar nog maar eens aan staan. Want zo werkt dat. Als er gebrek aan zou zijn, dan zou het betekenen dat de Heer ze niet geeft. En dat de Heer niet voor zijn gemeente zorgt. Toch? Of ze worden domweg niet erkend. En zo gaat het in de praktijk, denk ik. Waarom? Nou ja, dan zijn we terug bij ons onderwerp. Omdat men er geen belang bij heeft. Men wil de Bijbel niet kennen. Men wil de Heer niet kennen. Men wil één zijn met elkaar. Gezellig samen zijn. En een front kunnen vormen. En behoren tot een erkende kringen. Want evangelisch, dan ben je toch maar mooi evangelisch, niet meer. En niet prijzinnig of refo of hoe dat tegenwoordig allemaal heet mag. Ik geef niks om die termen. Dus als ik mezelf moet indelen, zeg ik evangelisch en daarna geneer ik me voor de hele evangelische wereld. Want dan denk ik, ik hoor er toch niet bij. Want wij horen niet in zulke vakjes. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij zijn trouw aan de Heer en aan zijn woord en wij horen dus nergens anders bij. Als ik een lijstje zou maken, ik ben nooit zo systematisch in mijn spreken, dat weet ik wel. Dat is ook met opzet zo, maar als ik een lijstje zou maken van dingen die verdeeldheid brengen, dan is het juist, ik ben van die en ik ben van die. Want dat zegt de Bijbel, dat is verdeeldheid. Ik ben dit, ik ben dat, ik hoor daarbij, ik hoor zus bij. Wij horen nergens bij. Wij horen maar alleen bij de Heer. Wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven en die zorgt voor ons en die organiseert de gemeente. Dat wil zeggen, geeft aan de gemeente gaven, in Bijbelse termen, of anders, die geeft aan de gemeente de organen, of aan het lichaam de organen die nodig zijn. Zie? Maar ja, helaas treedt dan soms afstotingsproces in werking, denk ik wel eens. Nee, ik mag er niet over praten, dus ik moet het zo gauw mogelijk vergeten eigenlijk. Maar ik zou u daar helaas vele verhalen over kunnen vertellen, over hoe dat gaat. Als iemand inderdaad met het woord van God komt en wat er dan gebeurt. Die mensen zijn hun leven niet zeker. Nou ja, letterlijk misschien nog net wel in Nederland, maar zoals ik vorige keer al zei, de vrezen valt dat als wij een christelijke regering zouden krijgen hier in Nederland, want dat heb ik vorige keer gezegd, dat we dan inderdaad ons leven niet meer zeker zijn. Dat ben ik serieus. Nou, denk er maar eens over na. Het gaat er niet om dat God niet geeft. Het gaat erom dat wij niet geneigd zijn ze als zodanig als van God gegeven te erkennen. Daar gaat het om. Nou goed. En verder geldt, als u de waarheid zoekt, of wie dan ook de waarheid zoekt, die vindt toch wel. Maar, in het algemeen, maar zelden binnen onze menselijke dan wel kerkelijke organisaties. Is er altijd buiten. Als mij zeggen, oh, u doet een soort interkerkelijk werk. Is dat interkerkelijk? Zeg ik, nee, het is buitenkerkelijk. Ja. Dan lachen ze altijd wat. Maar ze weten heel goed wat het betekent, hè? Nou, niet interkerkelijk. Buitenkerkelijk. Ja. Precies. Goed. Dus, dan kunnen ze ook niks maken, denk ik altijd, hè? Dat ben ik serieus. Dat is waar. Wat mij, onder elkaar dan even, wat mij wel eens kwalijk genomen is, want die uitspraken die bereiken mij soms, is dat ze zeggen, ja, die Appelijn Hanen, we kunnen hem nergens op aanvatten. Hij doet maar en hij zegt maar en we kunnen hem nergens op pakken. Dan denk ik, precies, zo zit het ook. Hè? Want als je in een organisatie zit, dan kunnen ze wat, hè? Dan word je gegrepen, word je beperkt, gestuurd, dan mag je dit wel zeggen en dat niet zeggen. En al dat soort dingen meer. En vandaar, je moet gewoon zien dat je er verre van blijft. Nee, niet omdat we een hekel aan hebben, maar gewoon, het werkt gewoon niet. Het werkt absoluut niet. We zouden maar één dienen en het is de Heer. En zorgen dat we van al het andere verre blijven. En ook dat heb ik gelukkig van huis uit meegekregen, dat het zo werkt. Nou goed, terug naar Johannes 17 dan. Waarin vers 11 en 12 de essentie van dit gebed naar voren gebracht wordt. Waar gaat het gebed over? Vers 6 tot en met 10 zeggen voor wie het is. En vers 11 en 12 zeggen waar het om gaat. Namelijk, wij als gelovigen zijn weliswaar bij de uitwendige mens in de wereld, maar we zouden bewaard worden en daardoor één zijn. In tegenstelling tot de wereld die per definitie verdeeld is. Ik kan daar nog wel aan toevoegen dat de God deze eeuw, de overste deze wereld, degene die dus in de praktijk de touwtjes in handen heeft, niet voor niks heet de diabolos den duivel. Want wat doet hij? Lekker husselen, alles door elkaar gooien. Huh? Dat is waar. De dingen dooreen gooien. Verwarring zaaien. Hij verdeelt en heerst, zoals de oude uitdrukking luidt. Ja, ja. Want zijn gedachten zijn ons niet geheel onbekend, denk ik dan altijd. Hè? Zo doet hij dat. Verdeeldheid zaaien, scheiding brengen, en zo verder. Dat is het werk van de duivel. En eenheid komt alleen tot stand door de Heer zelf, maar naar de mate naar waarin wij onttrokken zijn, uiteraard, aan de wereld als zodanig. Goed. Vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Het punt is dat degene die dus niet bewaard werd, is nou net degene die religieus was. Ik bedoel het niet al te letterlijk, maar u begrijpt dat het gaat over Judas. Historisch gaat het over die 12 discipelen en over die ene uit hen die verloren is gegaan, dat was Judas. Maar Judas staat voor het Joodse volk, daar is hij immers een type van. Maar het Joodse volk is weer de uitdrukking van religie in de breedste betekenis van de term. Hebben jullie nog? Godsdienst, wet dus. Geboden en inzettingen. Eerste beginsel der wereld, daar was het Joodse volk levend onder een wet de uitdrukking van. En wat er met het Joodse volk als volk gebeurd is, is een demonstratie van Gods wegen hoe het gaat met de religieuze mens. De mens die denkt dat hij door eigen organisatie, door eigen regels en wetten enzovoorts, tot God kan opklimmen, zullen we maar zeggen. Of God wel behagelijk kan zijn, of hoe dat maar heten mag. In de praktijk werkt het namelijk volkomen andersom. En zij die de naam hadden de waarheid te hebben dan wel te kennen, waren juist, of all people, degene die de waarheid verwierpen. Zij die de naam hadden vrij te zijn, verlost uit Egypte, weet je wel, dat volk, hè? Juist zij waren gevangen. En zodanig gevangen dat ze niet tot Christus kwamen. En dus de waarheid verwierpen. Met name het Johannes Evangelie, die gaat daar natuurlijk ook uitgebreid over. Daar is Judas de uitbeelding van. Met andere woorden, waar wij juist onttrokken zijn aan al deze systemen en organisaties, juist daar worden wij van Gods wegen bewaard. En in grijstinten zeg ik altijd, naarmate die wereld ons niet zoveel te zeggen heeft, naar die mate maken we deel uit van die eenheid van de gemeente, maar ook andersom natuurlijk, naarmate wij ons thuis voelen in een systeem en een organisatie, naar die mate maken we juist deel uit van die wereld die zich kenmerkt wordt door verdeeldheid en hebben we geen deel aan de eenheid die er is in Christus. Het is of het een of het ander, maar liever zeg ik het natuurlijk ook zwart-wit, hè? Het is of dit of dat. En zo wordt het hier natuurlijk ook naar voren gebracht. De Heer heeft namelijk deze discipelen bewaard. Dat wil zeggen, hij bewaart ook ons als gelovigen. En de enige die daaruit vallen zijn degene die zich onderwerpen aan een wettig systeem. Het is niet voor niks dat in al die nieuwtestamentische brieven de apostelen tekeer gaan. Want, en dat is nog een zachte uitdrukking. Tekeer gaan tegen de wet en degene die zich daaronder laten plaatsen. Dat is bijna onvoorstelbaar Hoe het mogelijk is dat de meerderheid van degenen die zeggen in de Bijbel te geloven, niettemin onder de wet, welke het dan ook is, maar onder de wet leven, terwijl al die brieven er de vloer mee aanvegen, om zo te zeggen. Begrijp je me goed? Ik wil niet al te negatief over de wet doen, niet negatiever dan de apostelen, maar die zijn er negatief over. Die zeggen alleen, nou ja, de wet in zichzelf, daar mankeert niks aan, en je zou hem bovendien ook wettig moeten gebruiken. Maar het punt is gewoon dat die wet ons op geen enkele wijze brengt tot God. Het heeft er gewoon domweg helemaal niets mee te maken. Als ik zeg dat we niet onder de wet zijn, of als de apostel Paulus zegt, of welk van de apostelen, dan zegt hij niet dat we rustig mogen doodslaan, echtbreken, stelen, liegen en wat allemaal wezen mag. Dat zeggen ze niet. Toch? Ik denk dat ze ook voorstanders zijn van die wetten, zoals we ze dan ook via Mozes in de Bijbel vinden. Maar het punt is gewoon, het is niet een middel om tot God te komen. Al was maar omdat je er toch niet aan kunt houden. Maar de mens kan dat namelijk niet. En dus, waar wij Goden wel behagelijk zouden zijn en wandelen, kan dat niet via de wet, kan alleen maar daarbuitenom. Fundamenteel andersom. Niet door wat wij zelf God aanbieden via wet, maar door wat God ons aanbiedt in zijn woord en daarmee in zijn genade. Zie. Nou goed, en dat is wat hier geïllustreerd wordt in vers 12. Ik bewaarde ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Als men wil, kan men erin lezen dat van degenen die aan de Heer Jezus gegeven waren, er niettemin toch één verloren is gegaan. Als men wil, kan dat men hier lezen. Kan men dat hier lezen? Ik heb niet de behoefte om het zo te lezen. Want je kan net zo goed lezen dat deze ene die verloren is gegaan, niet aan de Heer Jezus gegeven was. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Zie. En voor zover er een verloren is gegaan, was je niet aan de Heer gegeven. Zo kun je hem net zo goed lezen. En die prefereer ik toch, omdat dat beter in overeenstemming is met wat wij elders in de Bijbel lezen. Verder doet het weinig de zaken, denk ik, maar vooruit. Dan vers 13. Maar nu kom ik tot u. Waar het om gaat, vanaf vers 13, dat is dan in mijn indeling vers 13 tot en met 16, gaat het om de eenheid van de gelovigen, waarover immers in vers 11 en 12 al gesproken werd, gaat om de eenheid van de gelovigen tegenover de wereld. Of beter nog, tegenover de diabolos. Degene die verdeeldheid brengt dus. De duivel. Gaat nou om de vijand. Hè? Vers 13. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. En het geeft me de gelegenheid te zeggen dat blijdschap weliswaar niet synoniem is, maar wel gepaard gaat met gemeenschap. Het zijn twee begrippen die zo zonder meer bij elkaar horen. En gemeenschap is gewoon eenheid. Hè? Maar in plaats van eenheid lees je hier over blijdschap, maar fundamenteel is het hetzelfde. U begrijpt toch ook, dat zal u toch ook wel ervaren hebben, dat blijdschap wel degelijk als basis heeft verbondenheid met anderen. Is altijd zo. Gemeenschap, communicatie, dat brengt tot blijdschap. Toch? En anders lees ik het gewoon uit de Bijbel, uit 1 Johannes 1. Deze dingen verkondigen wij u, opdat gij gemeenschap hebt met elkander en opdat uw blijdschap vervuld zij. Ik laat een paar tussenzinnen weg, maar het staat recht zo. Gemeenschap, blijdschap. En hier gaat het om eenheid en meteen ook blijdschap. Opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Daar heb je verdeeldheid dus. Dat is nog steeds zo. Vandaar dat mensen die zeggen dat waar het gaat om de Bijbel en om leerstellingen, daar brengt het verdeeldheid, moet ik zeggen, dat is ook zo. Maar niet verdeeldheid in de gemeente, maar het geeft verdeeldheid tussen de gelovigen en de ongelovigen. En dat moet ook uiteraard. Afzondering van de wereld, toch? En dat brengt het woord van tot stand. Dat is het probleem met kerkgenootschappen ook, daar kan iedereen lid van worden. Daar hoef je niet voor wedergeboren te zijn, toch? Bovendien, je hebt er zijn zelfs kerkgenootschappen waar je grote kans hebt dat je eruit gegooid wordt als je zegt dat je wedergeboren bent. Dus vooruit. Ja, want jazeker, bestaat allemaal. En als daar dus het woord Gods gepredikt zou worden, zou het per definitie scheiding brengen op zijn minst tussen die twee categorieën. Gelovigen en ongelovigen. En als het dat niet meer doet, dan heb je dat kerkgenootschap niet nodig. Want dan heb je eenheid in het woord, één geloof enzovoort, zoals het in Efeze 4 heet. Of het woord Gods wordt helemaal niet meer gepredikt, dan krijg je dat ook natuurlijk, maar dan heb je geen geloof meer. Dus of het ene uiterste of het andere uiterste. En zolang die mengeling er is in kerkgenootschappen, zal ik maar zeggen, van zowel gelovigen als ongelovigen, brengt de Bijbel dus per definitie verdeeldheid. En aangezien dat nooit de bedoeling van de organisatie kan zijn, moet je dus de Bijbel zo ver mogelijk buiten houden. En dat is wat gebeurt. En als ik helemaal cynisch word, dan zeg ik, en daar huurt men nou theologen voor in. Die zijn daarvoor opgeleid. Om de Bijbel weg te redeneren. Nou ja, in de praktijk en generaliserend werkt het zo. Ik heb hun uw woord gegeven. Daar gaat het om. En dus de wereld heeft ze gehaat. Vanzelfsprekend. Omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Maar waarom zijn ze van de wereld niet? Omdat ze het woord Gods hebben ontvangen. Net zoals de Heer Jezus zelf, die ons voorgesteld wordt, notabene als het woord Gods, die is om die reden niet van de wereld. En hetzelfde overkomt ons als gelovigen ook, en dat is natuurlijk in voorgaande hoofdstukken al uitgebreider uiteengezet. Dan vers 15, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is ook niet dat we ons van de wereld als zodanig in het algemeen isoleren, of dat we een eigen leefgemeenschap of commune of een eigen koninkrijkje ergens stichten, ergens in niemands land, vroeger in Amerika dus, bijvoorbeeld. Dat was allemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij naar de inwendige mens inderdaad niet bij de wereld horen. Naar de geest, naar het denken, naar wat wij geloven en weten. Naar het woord Gods. Maar dan horen we niet echt meer bij die wereld. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. De boze, dat blijkt uit het verband, is dus degene die dat woord Gods tegen wil houden. Die het werk van Christus aan ons onmogelijk wil maken. Die probeert te voorkomen dat wij gevuld worden met het woord Gods. En daartoe zal hij proberen ons te vullen met kan niet schelen welke leugen... Wat voor theorie ook maar. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat de zogenaamde grote wereldgodsdiensten allemaal gesticht zijn door de duivel hoogstpersoonlijk. Hoe tegenstrijdig ze wellicht ook met elkaar zijn, dat doet weinig ter zake. Daar gaat het immers niet om. Het gaat niet om de acceptatie van de een of andere leugen. Het gaat erom dat we de waarheid niet zouden accepteren. En daarom, voor dat doel, verspreidt hij zoveel mogelijk leugens. Dan heb je tenminste veel keus. Zo werkt het, ja. En waar doet hij dat? Nou, vooral binnen het christendom, uiteraard. Zonder Bijbel dicht doen, want het is de hoogste tijd. Maar waar doet hij dat? Waar doet de duivel zijn werk? Waar voert hij zijn strijd? In de wereld? Wel, nee. Daar hoeft hij niet te strijden, die heeft hij lang in zijn macht. Waar hij zich mee bezighoudt, is met u en mij. Wij zijn zijn prooi. Begrijp me goed, we zijn kinderen Gods en daar kan hij niks aan veranderen, maar hij kan ons wel onvruchtbaar maken. En hij kan proberen te voorkomen dat het woord van Christus in ons zou wonen, zodat we geen vrucht dragen en ook niet wandelen tot eer van zijn naam. En zelfs kan het toe leiden, ik zeg het nu heel voorzichtig, maar het kan er heel gemakkelijk toe leiden, dat juist door ons en dus om ons entwil de naam des Heren, onze God namelijk, die wij beleiden, gelasterd wordt. Want het is ook niet zo moeilijk om even gauw vast te stellen dat de van buiten zichtbare verdeeldheid van christendom inderdaad leidt tot lastering van de naam van God. Buitenstaander zal zeggen, als die christenen zelf niet eens kunnen worden, wat moet ik dan geloven? is geen reclame. En dat is het natuurlijk ook. Daar heb je waar het over gaat, dat is wat de duivel doet. Sommige mensen denken, ja, als je één keer weder geboren bent, dan ben je van de duivel gelost. Dan kan hij je niks meer maken.